Er zijn vooraf voor u de volgende afkondigingen. Zo de Heere wil en wij leven, zondag 16 augustus. Hoopt voor u voor te gaan in de morgendienst, dominee J. Blom. En er zal tevens bediening van de heilige doop zijn aan Alexander, Noah en Thomas Benjamin Voorwinde. En om 6:30 hoopt dan voor u voor te gaan dominee M.B. van den Akker uit Nieuwekerk aan den IJssel. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 34, het vierde vers. 34 vers 4. Straks in de verkondiging zal het gaan over Daniël in de leeuwenkuil. Dat weten de kinderen ook wel. En daarom zingen we ook dit vers. Des Heeren engel schaart, een onverwinbare hemel wacht, rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. 34 vers 4. Doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En wij zingen vervolgens Psalm 42 vers 3, bekende woorden. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat hoog naar boven. Ik zal zijn naam nog loven. 42 vers 3, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt dan met mij in zijn of haar hart en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen straks het woord van de Heere in Daniël, boek Daniël, zesde hoofdstuk, Daniël in de leeuwenkuil. Maar voor wij dat doen, zoeken wij allereerst Gods aangezicht in het gebed en daarin smeken wij om zijn zegen, de verlichting met zijn geest. Laten wij bidden. Heere, op u is onze verwachting. Heere, daarom zijn wij hier, in dit kerkgebouw bijeen, of luisteren wij thuis mee, verbonden met deze gemeente hier in Haastrecht. Met deze ene reden, Heere, onze verwachting is op u. Heere, wij belijden dat als het gaat om onszelf, in wie wij zijn in onszelf en van onszelf en uit onszelf, onze verwachting is op alles behalve u. En wij belijden, Heere, dat zelfs na ontvangen genade we nog zo vaak op een dwaalspoor terechtkomen. En we onze verwachting stellen op mensen, op zaken, op ons eigen verstand en inspanning. En u vergeten. Maar Heere, wij zijn hier gekomen om dat te leren voor het eerst of opnieuw. Om dat te leren beoefenen. Dat wij al onze zorgen op u kunnen wentelen. Dat u de schepper bent van hemel en aarde. En dat u die schepper bent, betekent ook dat u deze hemel en aarde onderhoudt. Wij zijn hier, Heere, om te leren en te beoefenen dat het u niet uit de hand loopt. Ook al lijkt het dat vaak zo in onze persoonlijke levens en wereldwijd. Heere, we kunnen in de war raken als we kijken om ons heen. Het is een wereld in grote nood. Dat kleine virusje, dat alles in deze wereld in de war schopt. Zoveel mensen die getroffen worden en die overlijden. Economieën waar het niet goed mee gaat. O Heere, wat is er niet aan de hand in deze wereld? En dan nog de spanningen tussen grote wereldrijken. En dan nog die verschrikkelijke ongelukken zoals in Beirut in Libanon. Maar ook op zoveel andere plaatsen is er sprake van rampen. Heere, en we voegen daar ons aan toe onze persoonlijke levens, waar zoveel aan de hand kan zijn. Gezondheid. Plannen die we hebben en die niet ten uitvoer kunnen komen. Heere, we leggen het maar eenvoudig in uw hand. Heere, daarom zijn we hier om uw stem te vernemen. Om gemeenschap met u te ontvangen voor het eerst of opnieuw. O Heere, wij weten dat uw geest zich paart aan uw woord. En daarom ligt hier uw woord open. Dat is letterlijk zo. Maar daaruit spreekt, Heere, dat onze verwachting op u is en daarom op uw woord. Heere, wij bidden u, mag uw woord vanmiddag macht en kracht hebben. En dat vertrouwen zijn we toch hier, Heere, dat uw woord macht en kracht heeft. Waar uw woord klinkt, geschiedt uw woord. Uw woord schrijft altijd geschiedenis. Heere, mag dat woord daarom in onze persoonlijke levens, in het leven van deze gemeente, kracht hebben. Dat wij vertroost worden. Heere, in alles wat ons kan bevatten en omvatten, bidden wij vooral dit ene. Dat wij mogen zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, als wij hem maar overhouden. Heere, als wij alles maar in zijn handen kunnen laten. Als wij maar mogen weten dat hij de onze is en wij de zijne. Gekocht met zijn dierbaar bloed. Verlost van de zonde en schuld. Rechtvaardig verklaard. Als wij maar dit ene mogen weten, Heere. Dat wij daarom tot leven zijn verwekt, omdat zijn geest in ons leeft. O Heere, wilt u dat waarmaken? Dan zullen er onder ons zijn die u niet kennen. Die als het ware meelopen. O Heere, dat ze dan van meelopers veranderd mogen worden. In mensen die waarlijk u aanbidden. Heere, grijp dan in. Maar Heere, voor ons allen die u wel kennen. U weet, Heere, hoe hard we het nodig hebben. Dat wij elke keer opnieuw weer zicht krijgen op het wonderlijke werk van uw Zoon. En dat we alles in zijn handen laten, want hij zit in de hemel en hij regeert. Heere, hoor ze om ons gebed. En zo doen we ook voorbeden voor elkaar, wilt u zijn met deze gemeente. En degene die hier ambtelijk werk in deze gemeente verrichten. En al het andere werk. Wij bidden u, Heere, voor de zieken en anderen die in nood zitten. U kent ze bij name. We bidden u, Heere, voor onze broeder Slingeland, die ook hier vanavond aanwezig is. U kent ook zijn weg. Heere, wilt u daar een opening in geven? Verlaat niet wat uw hand begon, o levensboom, wil bijstand schenken. U bent toch de Almachtige. En boven alles geef hem, zijn vrouw, zijn kinderen, maar ook ons allemaal, in onze eigen omstandigheden, rust. Dat u regeert. En als we u mogen kennen, door het wonderwerk van uw geest, en wederom geboren mogen zijn, en mogen weten van die rechtvaardigmaking, die toegerekende gerechtigheid. Heren, wat zouden we ons dan nog bezorgd maken voor de dag van morgen? Want u regeert. Heren, hoor ons. Open uw woord. Zegen het. Heren, geef hem die spreekt alles, ook in deze warmte. Geef ons die luisteren voor de, rond de preekstoel thuis. Ook dat we geen last hebben van de warmte. Dat het ons niet zal bevangen. Heren, mag uw woord kracht hebben. Hoor zo ons gebed, heren. En aanvaard onze dank. Tot slot, heren. Wij brengen u opnieuw alle glorie en eer toe. Want dat bent u eeuwig waard. Hoor ons, heren. En verhoor ons in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van de Heer zoals aangekondigd in het boek Daniël. Daniël, wel het 6e hoofdstuk. Het is een beetje een lang hoofdstuk om helemaal te lezen. Maar ik neem ook aan dat het bij allen, ook bij de kinderen, wel bekend is. En wij beginnen daarom te lezen bij vers 16. Daniël 6, vers 16. En dan lezen we tot en met het eind. En het tekstvers vindt u in vers 23. Wij lezen dus Daniël 6 vanaf 16. Toen kwamen die mannen. Dat zijn de voornaamste van de stad en het land daar in Babel. Wij zouden zeggen ministers, Tweede Kamerleden, nou ja, dat soort mensen. Die kwamen met hopen tot de koning en zij zeiden tot de koning: weet, o koning, dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod nog ordonnantie die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. Toen beval de koning en ze brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil van de leeuwen. En de koning antwoordde en zei tot Daniël: uw God, die gij gedurig eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond van de kuil gelegd. En de koning verzegelde dezelve met zijn ring en met de ring van zijn geweldige, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchteren. En liet geen vreugdespel voor zich brengen, en zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgen, stond met het licht op, en hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. En als hij niet tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zei tot Daniël: o Daniël, gij knecht van de levende God, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat ze me niet beschadigd hebben. Omdat voor hem onschuld in mij gevonden is, ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad begaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zei dat men Daniël uit de kuil trekken zou. Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en ze brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd hadden. En zij wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En zij kwamen niet op de grond van de kuil, of de leeuwen heersten over hen. Zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natiën en tongen die op de ganse aarde woonden: uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij van mijn koninkrijk beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores, de Perziaan. Tot zover de prachtige, wonderlijke geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil. En met de hulp van de Heere zullen wij die straks overdenken. Maar voor wij overgaan naar de verkondiging, gaan wij zingen uit de derde psalm, psalm 3. En wel de verzen 1 en 2. Hoe vreselijk rooit, o God, het saamgezworen rot dergene die mij drukken. Nou, dat zien we bij Daniël. En dan vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Ook dat zien we. En gaan we straks horen in de verkondiging. Psalm 3, vers 1 en 2 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. zong allemaal prachtig mee. Maar waar moest u aan denken toen we zongen, u doet me uw gunst aanschouwen? Kwam uw hart ook mee? En ik mag weten, mijn verlosser leeft. Betaald voor al mijn zonde en schuld. Rechtvaardig verklaard. Ik leef tot in eeuwigheid. Het beste deel komt nog. Dat is een gunst, hoor. Gemeente, vergeet het nooit. Wij zingen na de verkondiging Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust. Dan kan je net als Daniel in de leeuwenkuil liggen en slapen. Te midden van de leeuwen en alles wat woedt in deze wereld. Ik lag en sliep gerust. Waarom dan? Van zere trouwbewust. Daarom. Tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. En hij ondersteunde mij. Het leed dat mij genaakte. Ja, dat leed dat blijft. Tot de laatste ademstik. Maar die gunst ook. 3 vers 3 zingen we als ons antwoord op de verkondiging. Gemeente, we schrijven boven de preek vanavond. Knecht van de levende God in Babel. Daniel is een knecht van de levende God in Babel. Hij is niet allereerst een knecht van Darius. Ja, dat is die ook. Maar hij is allereerst, dat gaan we zien, een knecht van de levende God. Die God staat bij hem op de eerste plaats. En niet die koning. 4 gedachten. 1. De stad van de leeuwen. Gaan we eens even wat nader kijken naar Babel. En zien wat dat Babel ons te zeggen heeft. 2e gedachte. De sluwheid van de leeuwen. We vinden daar leeuwen in die stad. Ik zal uitleggen. Het zijn natuurlijk letterlijk leeuwen, maar ook andere leeuwen. En die zijn heer sluw. 3e gedachte. Gered van de leeuwen. Daniel wordt gered van de sluwheid van die leeuwen. En de 4e gedachte. Hij wordt verheven boven die leeuwen. Dus 4 gedachten. De stad van de leeuwen. De sluwheid van de leeuwen. Gered van de leeuwen. Verheven boven de leeuwen. Eerste gedachte. De stad van de leeuwen. Vraag aan de kinderen. Dat weet je wel als je een beetje geluisterd hebt. En misschien ook wel van school. Welke stad hebben we het hier over? Wat is nou die stad waar Daniel woont en waar die leeuwenkuil is? Babel. Ik zal eens iets vertellen over die stad. Babel was naar alle waarschijnlijkheid in de 6e eeuw voor Christus, en die tijd zijn wij hier, de grootste stad ter wereld. Naar alle waarschijnlijkheid waren er slechts 2 steden groter in de antieke wereld, ooit dus geweest, Rome en Constantinopel. Maar toen de tijd was Babel de grootste stad. 200.000 inwoners naar alle waarschijnlijkheid. Nou, zelfs vandaag de dag is 200.000 inwoners veel voor een stad. Laat staan toen. Dat is enorm. Ja, niet alleen dat die stad groot was natuurlijk met 200.000 inwoners, maar het was bovendien ook nog een keer de hoofdstad, het administratieve centrum van het wereldrijk van die dagen. Het rijk van de Mede en Perzen. Nou ja, dat was het wereldrijk in die dagen. Net als de Verenigde Staten dat in onze tijd is. Nog. Hoe lang nog? Maar goed, zo was het in die dagen, het rijk van de Meden en de Perzen. En daarom ook de koning Darius, die zetelde daar in Babel. En daar waren dan ook de andere heersers van dat rijk te vinden. Wat was Babel dan voor stad? Nou, indrukwekkende stad. Babel werd doorsneden door een rivier, de Eufraat. En het grootste deel van de stad lag op de ene oever en een kleiner gedeelte op de andere oever. Keurig ingedeeld in wijken. Het moet prachtig geweest zijn om die stad te zien liggen. Als het ware als je vanuit een vliegtuig of een helikopter dat zou kunnen zien. Hadden ze natuurlijk niet die dagen. Maar stel dat je dat zou kunnen zien. Een magnifieke stad. Die rivier die daar doorheen gaat. En wat vooral ook opvalt is die muren. De stad is omgeven door muren. Volgens schrijvers uit de antieke wereld, de ene schat de lengte van de muren op 39 kilometer. Maar er zijn er ook die zeggen het was 89 kilometer. Moet je eens indenken. Muren van 89 kilometer lengte. En die muren waren groot. De schattingen van de hoogte lopen uiteen van 15 tot 90 meter. Nou ja, laat er eens ergens tussenin zitten, 30 of 40. Meerdere strijdwagens konden naast elkaar over de muur rijden. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Ja, die stad, daar huisvestte ook één van de zeven wereldwonderen. Misschien weet u dat wel, in de antieke wereld had je zeven wereldwonderen. Lijstjes uit die tijd waarin mensen de wereldwonderen opnoemden. Nou, en één van die zeven waren de hangende tuinen in Babel. Dus moet je je voorstellen dat je eraan komt vliegen. Je ziet die rivier, je ziet die muren, je ziet die stad keurig in wijken gerangschikt. En je ziet die tuinen op de daken. Eén verdieping, tweede verdieping, prachtige tuinen. Een groene stad. En wat ook opviel, die stad heeft heel veel tempels. Uit opgravingen weten we dat het er tientallen waren. Maar één tempel viel bijzonder op. Er liep een weg van een van de poorten van die stad, de poort van Ishtar. En er liep een weg en die ging tot aan die tempel. En die tempel was een ziggurat. Dat betekent een soort piramide. Vierkant en dan in trapvormig gaat dat omhoog. En onderaan de lengte, de breedte van die ziggurat was 91 meter en die was ook 91 meter hoog. Dat is enorm, hè? Dat is als een flatgebouw van meer dan 30 verdiepingen. En bovenop stond dan de tempel, gewijd aan Ishtar. Nou ja, wat een stad toch, hè? En die stad was bovendien nog het centrum van kunst, dat zou je begrijpen. De cultuur, de wetenschap. Het stond bekend om als centrum van de geneeskunde. Centrum van de mathematica, de rekenkunde, het centrum van de astronomie. Nou, en astronomie was toen van belang, want als je iets wilde doen, dan keek je eerst naar de stand van de hemellichamen. En nou ja, dat was die stad. Het centrum van de wereld. Waarom vertel ik dat nou allemaal? Die steden vind je toch ook bij ons, of niet? Ja, natuurlijk denk je aan New York, Chicago, Amsterdam, Rotterdam. Maar is deze hele wereld niet prachtig? Wat is er in deze wereld allemaal niet te krijgen en te doen? Die schitterende auto's die ik ook wel zou willen hebben. Die baan waar ik zoveel geld mee kan verdienen. Die techniek die daar gefabriceerd wordt. De wetenschap die je kan vergaderen. Vergaren, noem het allemaal maar op. De schoonheid in de wereld. Die prachtige filmen die gemaakt worden en waar je gekluisterd zit. Dat zijn de steden van deze wereld. Babel was er toen, maar Babel is er nog steeds. Het boek Openbaring zegt Babel is springlevend. Het boek Openbaring zegt Babel is een beeld van deze wereld. Weet u wat een van de grote problemen is van de kerk van deze tijd? Dat wij naar alle waarschijnlijkheid meer Babel dienen dan de Heer. Dat de kerk zo flauw is en zo lauw. Hand in eigen boezem. Aangrijpend dat wij eerder van Babel zijn geworden dan dat we in Babel leven. Eerder van de wereld dan dat we in de wereld leven. Ah ja, dat is zomaar een eerste les die hier voor het oprapen ligt als je het hebt over Daniël en Babel. Maar ik wil in deze eerste gedachte nog een tweede keer naar die stad kijken. Is die stad nou daadwerkelijk zo mooi? Wij zijn christenen. En dat betekent dat Gods woord voor ons leidend is, nietwaar? En dat we naar de wereld kijken door de ogen van Gods woord. Dat we ons door de Here laten leiden. Is dat trouwens zo in je leven? Ik zie daar jongens zitten. Ik spreek vooral de jonge lui nog even aan. Laat je door het woord van de Heer leiden. Als je gaat door het Babel van deze wereld. is van levensbelang. Want er staat een God boven die deze wereld en dus ook het Babel geschapen heeft. Het gaat niet om het dienen van Babel. Het gaat om het dienen van die God. En dat Babel, dat is de wereld die ons wil verleiden. Kijk je zo met ogen, met deze ogen naar de wereld. Dat alles om ons heen begeerte is die ons wil aftrekken van de ene ware God. En dat Satan zo sluw is. Dat hij daarom dat prachtige Babel in die wereld bouwt. En tegenwoordig heb je hier de Babel al op je smartphone. Of je pc, of je laptop, of je tablet. En met één muisklik ben je midden in het Babel. En kan je al je lusten botvieren en kwijt. En dan trek je zo bij de Heeren vandaan. Maar moet je eens kijken naar het Babel. Al die tempels die daar staan. Zijn dat tempels voor de ware God? Niet één. Alleen maar afgodentempels. De een na de ander. Tientallen afgodentempels. En één van die tempels als het ware. Dat is die ziggurat die ik u net vertelde. Als het ware reikt de top van die tempel tot in de wolken van de hemel. Als God willen zijn. Kijk je zo met de ogen naar deze wereld. Als een wereld vol met afgoderij. En alles wat blinkt. Het wil je alleen maar van de ware God aftrekken. Oh, wat is Satan toch sluw. Dan moet je nou eens kijken wat beter naar die stad. Wat vind je nou midden in Babel? Een leeuwenkuil. Waarom zou er nou een leeuwenkuil zijn in een stad? Enig idee, kinderen? En ouderen? Nou ja, daar kan je je vijanden in stoppen. De mensen die je niet zo mag. Mensen op wie je misschien jaloers bent. Die stop je dan in die leeuwenkuil. Nou, dan ben je van ze af. Dat is toch het hele idee hier. Waarom zou je anders een leeuwenkuil in een stad hebben? Dat is wat met Daniel gebeurd. Hij wordt in de leeuwenkuil geworpen. Dat zegt ook iets van degene die die leeuwenkuil gemaakt hebben. Een opdracht geven om die mensen voor de leeuwen te gooien. Het zegt dus alles over de regeerders van die stad. Eigenlijk, en daar ga ik straks in de tweede gedachte op neer, zijn die regeerders van de stad, dat zijn de ware leeuwen. Ja, je kan kijken naar die dieren die verscheuren, maar feitelijk zijn het die mensen daarachter. En die gaan rond als een briesende leeuw, zoekende wie ze kunnen verscheuren, verslinden. Aangrijpend, hè? Kijk je zo naar deze wereld? Dat is wat het boek Openbaring ons vertelde. Achter al de schitter van de wereld gaat Satan. En hij gaat rond als een briesende leeuw in deze wereld, zoekende wie die verslinden kan. En die komt op je af met al de verleidingen van deze wereld en alle schitter. En hij maakt het steeds makkelijker om in zonde te vallen. En hij weet precies waar onze zwakte ligt. Hij weet precies waar jouw boezem zit, zonde zit en die van mij. Hij zal alles in het werk stellen om je in die boezemzonde te laten vallen, keer op keer op keer. Met een boezemzonde bedoel ik een zonde, misschien, ik weet niet of je het woord begrijpt, als je als het ware in je boezem meedraagt. Zo'n zonde waar het zo moeilijk is tegen strijden, waar je keer op keer in valt. Zie je, dat is wat achter deze wereld schuil gaat. Dat zijn niet mijn woorden, dat is wat het boek Openbaring ons schetst. En hoe loopt het eens af met die wereld, met Babel? Boek Openbaring. Omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Omdat die wereld God niet eert. Omdat die wereld niks anders doet als roven van God. Wat hij geschapen heeft en gebruiken tot eigen eer. Weet je hoe een christen in die wereld staat? Hoe zou Daniel nou in het Babel het volgehouden hebben? In het besef, ik ga er straks meer over vertellen hoor, maar nu dit. In het besef dat hij een vreemdeling was. Dat hij op doorreis is naar een beter vaderland. Dat hij na dit korte leven, als hij volhardt in dit leven, en dat is genade, volharden. Als hij uit genade zal volharden in dit leven, dat er straks een nieuwe aarde wacht, waarop gerechtigheid wonen zal. Waarop God alle tranen van de ogen zal wissen. waarop hij zelf woont. Waarop geen verscheurende leeuw meer rondgaat, maar waar alles en iedereen de Heere aanbidt en dient. Zo hield Daniël het vol. Zo hield Abraham het toch vol? Hebreeën 11, galerij van de geloofsgetuigen. Niet waar? Mozes. Zo hou je het vol in deze wereld. Je oog op God en op zijn Zoon. En dan moet je niet gek kijken als er in de wereld gespot wordt met je en gehoond. En als je in de wereld verdrukt wordt en als je het moeilijk hebt. Dat hoort onlosmakelijk bij het leven van een christen. Het gebeurde bij Daniël en dat gebeurt bij elke christen. Waarom? Het was met de Heer Jezus ook al zo. Vanaf het allereerste moment dat die lieve Zoon van God naar de aarde kwam, was er geen plaats voor hem. Heel zijn leven uitgeworpen. En uiteindelijk werd hij van de aarde geworpen, gehangen aan het kruis. En daar hing hij tussen hemel en aarde. Geen plaats. En weet je wat nou de mooiste plaats is, jongelui? Vader, moeder, wie je ook bent. Die Christus naam handelen. Als vreemdeling. Als kruisdrager. Met blijdschap hem verwachten. In de wetenschap dat de kroon wacht als je hier volhardt. Wel, dat is de eerste gedachte. Ik zal maar haasten bij de volgende. De tweede, de sluwheid van de leeuwen. Hoe kwam Daniël nou eigenlijk in de leeuwenkuil terecht? Ik ga dat hele verhaal niet vertellen, u weet dat. U bent allemaal opgegroeid op het terrein van de kerk, nietwaar? U weet precies hoe die daarin terecht kan. Maar ik herhaal de vraag. Hoe kwam die daar nou uiteindelijk in terecht? Er is maar één kernantwoord. Hoe kwam Daniël in de leeuwenkuil? Heel eenvoudig. Omdat God, de God van Israël, de God van hemel en aarde, voor hem op de eerste plaats stond. Dat was in het geding. Het hele geding is in Daniël 6. Het was als het ware een aanval van de vorste duisternis op Daniël, de knecht van de Heere. Als het ware om hem te testen. Wie staat er nou bij jou op de eerste plaats? En Satan wilde hem verslinden, ten val brengen. Daar was heel zijn plan op gericht. En weet je hoe het straks eindigt in de vierde gedachte? Precies andersom. Dat is nou hoe God werkt. Hè? Door onze beproevingen heen. Hè? Zal God die moeilijke weg wenden ten goede. Nee, hij lost niet al onze problemen op. Nee, dat is waar. De weg blijft vaak moeilijk. Maar als je de schitter van Christus in je leven mag uitstralen. En dat doe je steeds meer als je hem volgt. En dat gebeurt juist in die moeilijke omstandigheden. Want dan blijft er namelijk niemand meer over dan God alleen. Dat is de weg van Daniël. In de leeuwenkuil, op wie kon hij zich verlaten? Alleen maar op God. Zie je wat in het geding was? Wie staat er op de eerste plaats? Eigenlijk is er een geestelijk gevecht gaande. Staat zo prachtig in vers 3, Daniël 6 vers 3, dat er in Daniël, nee vers 4, een voortreffelijker geest was. Toen overtrof deze Daniël de vorsten en de stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. Wat wordt er nou mee bedoeld? Ah, natuurlijk, kan je het allereerst zo lezen, dat hij buitengewoon intelligent was, enzovoort. Ongetwijfeld heeft de Heer hem met een helder verstand en met kracht en met wijsheid en met inzicht gegeven. Maar natuurlijk wordt er nog iets heel anders bedoeld. Het geheim van Daniël was dat hij voortdurende gemeenschap had met zijn God. En dat de geest van zijn God in hem woont. Dat was het geheim. En omdat geest van God in hem woont, zien de anderen en de wereld in Daniël. Dat hij de levende God dient. Hij straalt iets uit in zijn leven. Van Gods wijsheid, van Gods goedheid, van Gods rechtvaardigheid, van Gods heiligheid. Het is niet zozeer omdat Daniël nou zo rechtvaardig was en zo goed en zo heilig. Maar in die gemeenschap met de Heer. Daniël kon niet zonder Gods gemeenschap. En die inwoning van de Heilige Geest, die gemeenschap daar, die geeft dat Daniël Gods beeld gaat vertonen. God woont in hem. En hij gaat de heerlijkheid van God in zijn leven uitstralen. Dat is het geheim van Daniël. Heerlijk, jongelui, als je zo in je leven mag staan. Moet je eens horen wat die koning van Babel zegt. Jij knecht van de levende God. De God die jij voortdurend aanbidt. Mag ik eens aan je vragen, hè? Aan iedereen hier. Als je nou naar je buurman gaat. En die buurman of je buurvrouw moet je typeren. Of je vriend misschien. Of je vriendin. Of zouden ze je dan typeren? Zoals Darius Daniël typeert. Jij dient de levende God. Jij aanbidt hem voortdurend. Tot twee keer toe lees je in Daniël 6 dat de koning Darius zegt: Daniël, jij knecht van de levende God, de God die jij voortdurend aanbidt. Als Daniël een typering kreeg van de inwoners van Babel, dan was het deze. Hij aanbidt de ware God van hemel en aarde. En die is alles voor hem. Of zijn er zoveel andere dingen die alles voor ons zijn? Ons eigen intellect, ons eigen plannetjes, onze eigen verlangens. Alles wat in de wereld te verkrijgen is. Hoe worden wij getypeerd? Die jongen die altijd maar gamet? Of die man die altijd maar met zijn auto bezig is? Dat is heel arm als je als christen zo getypeerd wordt. Of word je getypeerd door je buurman en je buurvrouw en je vriend en je vriendin en de mensen in de kerk. Hij of zij, ik kan zien dat God alles voor hem is. Dat hij leeft in gemeenschap met de Heer. Wat een genade, als dat waar mag zijn. Maar daar zit je toch voor in de kerk. Het geheim van Daniël. Nou ja, we weten van dat plan, hè. Want als je zo leeft, dan komt er vijandschap in de wereld. Dat botst. Want de wereld wil de afgoden. De wereld wil de ware God niet aanbidden. En Daniël wil de ene ware God. Dat botst. Dat botst hopeloos. Daniël is totaal anders. En zo komt dat plan. En er komt een wet van Meden en Persen. Een wet die niet veranderd kan worden. En iedereen in het stad en het rijk moet 30 dagen lang alle verzoeken die ze hebben tot de koning richten. Dus je mag toch niemand anders bidden dan tot de koning. Als je iets wil, 30 dagen lang, mag je niet tot je God bidden. Je mag het niet aan iemand anders vragen, naar de koning. Met andere woorden, die koning Darius, die wordt er als een god vereerd. Eigenlijk wordt er gezegd, Darius is jullie god, aanbid hem, 30 dagen lang. En dan staat Daniël voor de keuze. Welke keuze is dat? Dat is de keuze. Gaat hij die koning inderdaad aanbidden? En zo zijn leven winnen? Zal hij niet in de leeuwenkuil landen? Of gaat hij de koning ongehoorzaam zijn? En in de leeuwenkuil belanden? Eigenlijk was dus zijn keus. Wie staat voor Daniël op de eerste plaats? Dat was in het geding. Is het koning Darius? Of is het de God van hemel en aarde? Eigenlijk is de keuze. Daniël, kies je liever het leven hier en nu? Of ben je bereid te sterven? Ben je jongen, meisje, vader, moeder, ben je bereid te sterven voor Christus' zaak? Om te weten, dan heb ik straks het eeuwig leven. Dat is het leven van een christen. Het is altijd sterven aan jezelf op een geestelijke wijze. Een streep halen door je verlangens en je begeerte. En die ene ware God dienen. In de wetenschap dat je dan het eeuwig leven hebt en straks eeuwig bij hem zal zijn. Daar de keus van Daniël. Wie aanbid je, Daniël? Welke keus maak je? Het hier en nu. Of dat. Maar blijf vooruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Kiest hij de gemeenschap met de wereld en de vreugde van de wereld? Of kiest hij de gemeenschap met zijn God? Misschien zeggen er nu wel, want het is denk ik typisch iets voor onze moderne tijd. Daniël, ik zou lekker een compromis sluiten hoor. Je kan toch en God aanbidden en 30 dagen niet bidden. Zou God dat niet begrijpen? Zou zomaar een gedachte kunnen zijn in onze moderne tijd die opkomt? Oh, dat is allemaal zo erg niet hoor. Onze tijd staat namelijk bol van de compromissen. De hele kerk staat bol van de compromissen. Daarom is het zo hopeloos op dit moment met de kerk gesteld. Even zo werelds. We dienen God wat en we dienen de wereld wat. Met één been hier, met andere been daar. Ach, God zal het wel begrijpen. God wil toch niet dat ik in die leeuwenkuil eindig? God wil toch dat ik leef? Ja, 30 dagen niet bidden, maar daarna maak je het goed, hè? Dan word je predikant, je gaat studeren, je zal zijn naam verkondigen. Dan is die 30 dagen bidden toch niet erg? Toch? Zo sluw zijn wij, hè? Zo zijn mijn gedachten, hoor. Typisch de gedachte van deze wereld. Ik hoor het op catechese. Ik hoor het op huisbezoek. En ik lees het helaas soms in mijn eigen hart. De wereld wat en God wat. Maar lieve mensen thuis en hier. Zo gaat het niet. Het is God alles. Waarom? Je hebt al zoveel preken gehoord van de Heer Jezus Christus. Al zoveel. Want altijd gaat het over hem. Hij heeft alles voor jou over, jongen. Voor jou, voor jou. Hij stierf van het kruishout. En waar je dat ziet, dat hij stierf in jouw plaats voor hem. Dan zeg je, ach, dan wil ik hem dienen. Dat is helemaal geen moeilijke keus. Waar Christus de eerste is en je ziet zijn liefde tot in de dood, tot aan het kruishout, dat lijden en dat sterven, plaatsvervangend voor jou. Dat jij het leven hebt als ellendige, vervloekte, doemwaardige zondaar. Wel, dan is het geen vraag meer. Dan is het hem wil ik dienen. En niemand anders. En ik wil de gemeenschap aan hem niet verliezen. Geen moment. En dan sluit ik geen compromis. Dan maak ik de radicale keus. God en hem alleen. Hij staat op de eerste plaats. En dat doet Daniël. Prachtig wat je leest van Daniël. Vers 11. Moet je kijken. Vers 10. Hè? Daarom tekende de koning Darius het schriftige gebod. Ja, die koning vond dat natuurlijk wel vleesstrelend, hè? Aanbeden wordt als God 30 dagen lang. Willen we allemaal wel. En dan direct daarop, vers 11. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, dus er gaat geen moment verloren. Hij hoort van die wet. Hij hoort dat als hij zijn ware God gaat aanbidden dat hij in de leeuwenkuil komt. En hetzelfde moment, wat doet hij? Hij gaat in zijn huis. En daar heeft hij open vensters, dus iedereen kan het zien, naar Jeruzalem. En hij knielt. En doet belijdenis. Dan gaat hij als zondaar naar God en hij zegt, God, ik kan dit niet volhouden. Mij ontbreekt alle kracht. Maar u wil ik dienen. Verleen mij uw geest. Vervul mij met uw geest. Uitzicht op Jeruzalem. Waarom op Jeruzalem? Daar stond de tempel. Daar werd geofferd. Dat was de plaats waar de offers gebracht werden. Schuldvergeving. Hoe bid je met zicht op Christus. Op het kruis. Je bidt in zijn naam. Wat een keuze. Hij tekende zijn eigen doodvonnis. Hij verkoos liever, net als Mozes, veracht, gesmaad en gehoopt. Hij verkoos vreemdelingen te zijn. Hij verkoos de weg van Christus te volgen. En dat is een weg van kruisdragen. Dat is een weg naar de dood. Omdat achter de dood het eeuwig leven ligt. Omdat achter die dood het volledig herstel met God zit. Daar zit niets meer dat in de weg. Zolang ik in dit vlees ben, staat van alles nog in de weg. Maar daar niets. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Was daar volkomen. Het is wat, hè? Dat is de tweede gedachte. Dan de derde. Gered van de leeuwen. Daniël wordt gered van de leeuwen, dat weten we. Hoe gebeurt dat nou? Ah, eerst trouwens even die leeuwenkuil. Hoe zag zo'n leeuwenkuil eruit, kinderen? Nou, stel je voor, een diepe kuil in de grond. Met muren, hoor. Best groot. Als een soort hele grote kelder met een dak erboven. Zo moet je het voorstellen. En in die hele grote kelder zit één daar beneden, dus daar diep, hè, is een hele diepe kelder, heel diep gat als het ware. Daar zit één toegang, daar zit een groot hekwerk voor, een traliewerk. En daarachter zitten de leeuwen. Dus daar kunnen de leeuwen door naar binnen komen. En die leeuwen kunnen ook maar op één andere manier weg, dat is door dat traliewerk. Dat is altijd omhoog gehaald moeten worden. Dus als dat hekwerk omhoog gaat, komen de leeuwen naar binnen. En Daniel dan, hoe moest hij naar binnen? Wel, die kelder, daar zat een dak op. En in het dak zat een gat. En Daniel werd aan een touw in die leeuwenkuil neergelaten. Dat is wat, hè? Hoe moet dat nou eindigen? Daniel kan toch niet vechten tegen die leeuwen? Of wel? Kan jij vechten tegen de leeuwen? Ik niet, hoor. Ik zou nooit kunnen. Nooit. Wat doet Daniel dan? Hij vertrouwt op zijn God. En God zendt een engel. En Daniel wordt gered. Die engel die bindt de kracht en de macht en de woestheid van die leeuwen in. En het zijn geen verscheurende dieren meer, maar het zijn schoothondjes. Je kan het prachtig zien, moet je thuis maar eens nakijken. Jullie hebben allemaal wel een computer thuis? Laptop, tablet, smartphone, wat dan ook, internetverbinding. Moet je zoeken op Rembrandt van Rijn. En dan een tekening en Daniel in de leeuwenkuil. En Rembrandt van Rijn heeft een prachtige tekening gemaakt van Daniel in de leeuwenkuil. Natuurlijk zijn interpretatie, maar wel heel mooi. En daar zie je, het is een tekening, zwart-wit. Daar zie je een aantal leeuwen, heel groot. Die leeuwen zijn groter dan Daniel getekend. Daniel valt in het niet bij die leeuwen. En één leeuw in het bijzonder valt op, in thuis maar nakijken. Met zijn kop is die vlak bij Daniel. En die kop is groter dan het hoofd van Daniel. Verschrikkelijk. Het ziet er angstaanjagend uit. Als je ziet naar de kracht van die leeuwen. En Daniel te midden van die leeuwen. En hoe heeft Rembrandt van Rijn Daniel getekend? Zo. Biddend. Biddend. En als je dan nog eens een keer goed naar die leeuwen kijkt. Dan zie je dat het schoothondjes zijn. Zelfs die grote leeuw. Hij brult niet, hij haalt zijn poot niet uit. En die anderen, ze liggen daar verspreid om Daniel heen, als schoothondjes. Wat deed Daniel in de leeuwenkuil? Het staat niet in de Bijbel. Bidden. Hoe weet ik dat zo zeker dat hij bad? Dat is toch volstrekt logisch. Waarom gaat het nou in Daniel 6? De keuze, of hij het bidden zo belangrijk vond. Hè? Of dat hij het gebod van de koning belangrijker vond. Wat vind je belangrijker? Bidden of je leven behouden? En Daniel maakte de onvoorwaardelijke keus. Bidden. Mijn God, gemeenschap met hem is voor mij belangrijker dan mijn leven hier op aarde. En mijn hoge positie aan het hof. En al mijn rijkdom. En mijn koets. En mijn personeel. Want reken maar in onze tijd gesproken dat hij een miljonair of misschien wel miljardair was. Valt allemaal in het niet. Bij de gemeenschap met God. Als Daniel dat bidden zo belangrijk is. En de gemeenschap met zijn God. Wat zou hij dan anders gedaan hebben in de leeuwenkuil dan bidden? Het staat er niet. Maar ongetwijfeld. Vanaf het moment dat hij het hoorde gaat hij bidden. Hij is blijven bidden. Ik lag en sliep gerust. En in het vertrouwen legde hij heel zijn levenslot in de handen van de Heer. En weet je hoe het daar was in die leeuwenkuil? Als een tropische storm, weten jullie wel, hè? Een tropische storm is bijzonder. Dat is een machtig sterke wind. Windkracht 12. Vernietigend, een tropische storm. Maar het hele wonderlijke, dat het middelpunt van een tropische storm, dat heet het oog. Daar is het doodstil. Doodstil. Daar is de zee glad. Daar kijk je naar een heldere hemel omhoog. Dan is het rondom je, als je in zo'n tropische storm bent, hè, stel op zee, dan is het rondom donker. En je hoort in de verte de donder en de onweer en de wind. Maar waar jij bent, is het stil. En boven je kan je zelfs de zon zien. Zo is het in de leeuwenkuil. Gemeenschap met zijn God. Laat maar komen wat komt. Dan kan je ziek zijn. Je kan problemen hebben in je leven. Oh, wat gaat Satan tekeer. Satan zoekt ons hoor. Echt waar hoor. En hij zoekt je te verslinden op allerlei manieren. Hij zoekt je te verslinden door de wereld om ons heen. Hè? Door die verleidingen, die eerste gedachten. Maar bijvoorbeeld ook door een ziekte te laten komen.
of tegenstand. Of door je plannen omver te halen. Of door, in mijn geval, vliegtuigen niet te laten vliegen. Enzovoort. Het leven van een christen is vaak in de leeuwenkuil. Want Satan heeft het op je voorzien. Maar als je nou je leven vastligt en je weet je geborgen in de handen van de Heer. Als je weet dat de Heer Jezus Christus je vrijgekocht heeft. Aan het hing, aan het kruishout voor jou en voor jou betaald heeft. En dat hij zijn leven voor je over had. Wel, dan twijfel je geen moment. En dan heb je in het midden van de storm rust en vrede. En dan zeg je, het is goed, Heer. Hoe de weg ook gaat. Wat u doet, is wel gedaan. Wel, dat is het. Het wonderlijke trouwens, hè. Ik heb nou de nadruk erop gelegd in mijn uitleg dat Daniël bidt en gemeenschap heeft met de Heer in de leeuwenkuil, maar je leest het niet in de Bijbel. Waarom niet? Een bidden is toch een vanzelfsprekendheid voor een christen? Bid jij voor je naar bed gaat? Kinderen, doen jullie dat? Ja, hè. Je bidt toch voor je naar bed gaat? Maar moet je eens vragen aan je papa. Voor een christen is bidden volstrekt vanzelfsprekend. Ik neem aan dat je papa niet alleen bidt als hij naar bed gaat. Maar ook aan tafel. En ik denk, heel de dag door. En christen herken je daaraan dat ze leven een biddend leven. Is het niet waar? Dat is een schreeuw omhoog, toch voortdurend. Heere, help me. Heere, red me. Heere, dank u. Heere, u wil ik loven en prijzen. Heere, u bent alles voor me. Dat is het leven van een christen, hoor. Omdat God je hart heeft. Omdat hij je gekocht heeft. En je bent zijn eigendom. En het is zo'n goede meester. Zo'n goede God. Kijk, en zo hou je het uit. En zo zit Daniël in de leeuwenkuil. Maar de Bijbel. Die legt dus niet de nadruk op dat bidden. Die heeft het er zelfs helemaal niet over. Want het is volstrekt vanzelfsprekend. De Bijbel legt alle nadruk op God. Want zo leeft het in het hart van de christen. Het is God die mij verlost. Het is God die zijn engel zendt. Het is Christus die voor mij stierf aan het kruis houdt. Het is de geest die in mij inwoont en die me heilig maakt. Het is niets uit mij en alles uit hem. Het is niet mijn bidden, maar het is zijn werk. Dat is het leven van een christen. Mijn rechtvaardigheid, mijn heiligheid, mijn leven. Alles ligt in hem. En van voor naar achter is het zijn werk. Het is zijn werk. Hij verkoos mij van eeuwigheid. Ik heb hem niet verkozen. Hij verkoos mij. Dan wordt het leerstuk van de uitverkiezing. Wordt het wonder en het fundament van je zaligheid. En dan weet je. Hij schonk mij de Bijbel. Hij schonk mij het woord. Hij schonk de geest die het woord krachtig maakte in mijn hart. Hij schenkt mij de kracht om te strijden tegen de zonde. Daarom schetste Daniël alleen maar dit. Dat God een engel stuurt en die engel bewaart Daniël. Zo is het. Hele leven van een christen ligt in Gods hand. Wat een troost, hè? Gelukkig maar. Vroeger zeiden ze zo'n heerlijke uitdrukking, hè? Is waar, hoor. Dat je geen naagselschrapseltje aan je zaligheid hoeft toe te doen. Dat naagselschrapseltje is uiteindelijk maar vuil. Alles wat ik zou toedoen aan mijn zaligheid, doe ik God mee tekort. Dan besmeur ik hem. Want het is allemaal met zonde besmet, mijn beste werken. Maar met lege handen, dan snap je de weg van de verdrukking. Dan snap je de leeuwenkuil. Lieve jongen, dat alleen maar de Heere voor jou zou overblijven. En niemand anders. En dat je zegt, van nu voortaan zal ik hem dienen. Het leven dat u me geeft. Neem alles weg, maar uw gemeenschap niet, heer. Uw gemeenschap niet, maar ik kan niet zonder. Dan sterf ik, dan kom ik om. Als ik u maar heb, heb ik alles. Tot slot, dan ga ik naar die vierde gedachte, verheven boven de leeuw. Hoe loopt het nou uiteindelijk af? Ja, dat weten wij. Ik heb het eigenlijk al verteld. De Heere stuurt die engel. En die engel zorgt ervoor dat die leeuwen worden als schoothondjes. En Daniël in alle rust, in het oog van die storm, slaapt daar. Want de Heeren is zijn roerganger. En dan gaat zijn scheepje in de storm. Hij heeft vader, zoon aan boord. En die heeft het roer stevig vast, hoor. Hij krijgt de geestelijke wapenrusting aangetrokken. En zo blijft hij staande in het geestelijk gevecht. En de volgende dag, die koning, die had blijkbaar een band met Daniël. En hij komt, die koning had niet geslapen. Die was wakker gebleven, wat moet er van Daniël gebeuren? En eigenlijk, kan je eruit opmaken, was er maar één gebed geweest dat de God van Daniël hem zou verlossen. Als die God voor jou, Daniël, dan zo machtig is, mag hij je dan verlossen? En hij komt de volgende dag en hij zegt, Daniël, knecht van de levende God, wat ben ik daar jaloers op? Wat zou ik wel willen dat u allemaal mij zo zou schetsen en dat u elkaar zo zou schetsen. Toch niet waar? Dat een ander zegt, knecht van de levende God, niet zelf, hè? Maar dat een ander dat van je zegt. Knecht van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend eert, u van de leeuwen kunnen verlossen. En Daniël, zijn stem klinkt, wat zal die koning verbaasd geweest zijn. Ik zou zijn gezicht wel eens willen zien. Stom verbaasd, denk ik. Hoor ik hem nou? Met een heldere stem, onvermoeid, want hij lag en sliep gerust. Daar in het midden van die storm, zegt hij, koning leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden. Hij zegt dus niet, ik heb zo hard gebeden, dat het gebed me verlost heeft. Ik heb alles op de Heere geworpen. Ik heb me zo ingespannen. Niks, hè. Maar God heeft mij verlost. Hij heeft zijn engel gezonden. En de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben me niet beschadigd. Er is onschuld in mij. Zeg je het nou? Mag je weten van Christus? En de vrijspraak in hem. Dat hij stierf voor jou aan het kruis. Dat zeg je nou? Onschuldig. Omdat hij mijn schuld nam. Ik onschuldig verklaard. En als ik onschuldig verklaard ben door de verdiensten van Christus, dan ben ik zijn kind. De kind van die Vader. En dan woont zijn geest in mij. En dan leef ik voor eeuwig. En dan ligt alles vast in zijn hand. Jawel, dan gaat mijn leven door de storm. Maar als God zijn beeld maar in mijn leven uitwerkt, hoe dat dan ook loopt, gaat altijd anders dan we denken. Toch? Altijd. Maar als hij zijn beeld maar in me uitwerkt, op zijn wijze, want hij weet het beste hoe ik hem kan dienen. En hier moest het door de leeuwenkuil. Nou, moet je dan eens opletten, drie dingen, hoe het afloopt. Het eerste, Daniël wordt verheven. We lezen, Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores de Perziaan. Na die moeite, na het zure, geeft de Heer het zoet. Zo gaat vaak in het leven. Na de verdrukking komt de Heer met zijn zegen. En dat zal zeker zijn in eeuwigheidsperspectief. Dan komt hij met zijn zegeningen. En hij verheft Daniël, ook als een voorbeeld in die wereld. Hè? Dien nou de ene ware God. En zie, het is mijn kind, hij is mijn zoon. Hoe ik hem zegen en voor hem opkom. En hij krijgt voorspoed daar in het rijk. Nou, dat is het eerste. Genadeloon. Niet omdat Daniël nou zo best was, maar omdat de Heere het aan Daniël wilde geven. Genadeloon. Het tweede wat we lezen, dat is iets heel ergs. Maar neem het wel mee. En kijk ik vooral weer naar die jonge lui. Maar ja, ik doe wel een beetje naar ons allemaal, hoor. Hoe liep het nou af met die mensen die Daniël in de leeuwenkuil wilden gooien? Wij zouden zeggen de ministers. En de Tweede Kamerleden. Misschien de Eerste Kamer. En de commissaris van de koning en de burgemeesters. Hè, dat soort mensen. Zij werden in de leeuwenkuil geworpen. En dan staat er dat ze de bodem van de kuil nog niet aanraakten. Of ze waren al verslonden door de leeuwen. Lieve mensen, ik zeg het met ernst. Dat is je lot. Als je kiest voor de wereld. Dat is je lot als je kiest voor het hier en nu. Dan zal het eindigen in de eeuwige hel, in de verdoemenis.
waar een verterend vuur is. Want dan heb je Gods liefde versmaad. Hey, je hebt zo vaak gehoord, hè? Dan zal God zeggen, o jongen, o meisje, o opa, o oma, o vader, o moeder, ik heb je getrokken. Maar je wilde niet. Je bleef de keus maar maken voor de wereld. Ik heb wat mest om je boom gelegd. Ik heb het aan je getrokken. Maar je bleef maar compromissen sluiten. Je bleef uiteindelijk dus de wereld belangrijker vinden dan mij. Ga uit van mij, werken van ongerechtigheid. En daar is Daniel, hè? Hij koos voor God. Hij had moeten sterven. Maar hij krijgt voorspoed en de hoogste positie die er is. Dat is dus het tweede, Gods oordeel. En het derde, vind ik ook zo'n troost. De Heere laat ons niet voor niets vaak door moeilijke wegen gaan. Op allerlei manieren. Elke christen heeft verdrukking. Op meerdere wijzen. En waarom nou? Opdat zijn naam eeuwig eer zal ontvangen. Dat je door de verdrukking heen mag tonen waar jouw rust ligt. Wie jouw God is. Dat je zal tonen waar je prioriteit ligt. En andersom, nog veel belangrijker. Dat omdat je op God vertrouwt, dat God zijn genade in je leven uitwerkt. Dat je zijn beeld gaat vertonen. Verzadigd met uw goddelijk beeld dat. En wat gebeurt hier? Die koning die uiteindelijk Daniel in de leeuwenkuil moest werpen. Hij wilde het niet, maar hij moest. Die wordt een dominee. Dat is wat? De koning van het grootste wereldrijk. Moet je eens voorstellen dat Donald Trump ineens dominee wordt. Omdat één van zijn ministers of de mensen in zijn rijk zo trouw waren aan God. En hij dat zag. En dat hij vervolgens gaat verkondigen. Amerika, die God moet je dienen. Of Mark Rutte. Dat Mark Rutte zo geraakt wordt. Misschien wel door een van ons. Dat we uitstralen van Christus liefde in ons leven. Dat we alleen maar op hem verlaten. Dat Mark Rutte een predikant wordt. En zo geeft deze Darius een gebod. Dat heel het rijk hem moet aanbidden. Die God. Niet meer Darius aanbidden. Maar de God van Daniel. Dat is wat. Zie hoe belangrijk het is. Dat we volharden. Dat we de weg die de Heere met ons wil gaan. Geduldig aflopen. Dat we alles in zijn handen leggen. Lieve mensen. Ik eindig. Ben je een kruisdrager? Ben je een kruisdrager? Oh, dat is de beste weg die er is. Laat mij mijn kruis maar opnemen. Als genade, als je dat mag zeggen. Hè? Laat mij mijn kruis maar opnemen. Want ik weet dat de heerlijkheid wacht. Maar veel meer dan. Terwijl ik nu mijn kruis draag. Heb ik gemeenschap met mijn zoete zaligmaker. Die me alles gaf. Ik mag zijn voetstappen drukken. Ik loop zijn weg naar Golgotha. Hij stierf voor mij. Dan loop ik maar achter hem aan. Wat een heerlijke weg. Dat is de weg van Daniel. En daarom deze prachtige geschiedenis. Houd moed. Zie op de Heer in al uw nood. En Hij zal het waarmaken. Amen. Laten wij de Heere dank zeggen en tot hem bidden. Laten wij bidden. Ik lag en sliep gerust, Heere, en dat alleen maar omdat er die ene grote held is. Die held die zijn leven gaf voor zijn schapen, voor alle die hem toebehoren, die hem door de Vader gegeven zijn. Hij legde zijn leven af. En hij zorgde voor dat ik uiteindelijk, al gaat dat door dat donkere dal van de schaduw van de dood, in die grazige weide zal komen. En nu zijn dat vaak nog korte momenten. Maar straks voor eeuwig. O Heer, er is bij één held voor Israël hulp beschoren. Bij de grote Davidszoon. Bij Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, onze Heere en Zaligmaker. Heere, naar wie zouden wij anders gaan dan naar Hem, met al onze ellende, met onze vuilheid, met onze zonde. Maar daarna dan ook met alle nood die we hebben. Heere, dat wij maar voortdurend zicht mogen hebben op die wetenschap, de schuld uitgedelgd. Wil u dat waarmaken voor alle die mee bidden en de prediking gehoord hebben. Dat ze dat mogen weten. Dat ware geloof mogen beoefenen. Mijn schuld uitgedelgd. Rechtvaardig verklaard. Door God om zijn lieve zoons wil. Die mijn leven schonk voor mij. Die het lam van God is dat stierf voor de zonde der wereld. Ja, Heere, en als dan de weg van kruisdragen volgt. Ach, dan is dat een weg, als we op onze plaats zijn, in rust en vrede. Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand schenken. We doen nogmaals voorbeden voor elkaar. U kent de gemeente hier. U kent de leidslieden van deze gemeente. U kent alle die hun schouders zetten onder het werk in deze gemeente, op wat voor wijze dan ook. U kent elk gemeentelid, van jong tot oud. Wie het ook is, waar ze ook zijn, wat ze ook doen. O Heere, wilt u die zaligheid uitwerken? Heere, u weet wat ieder van ons nodig heeft. Heere, wilt u machtig werken met uw Heilige Geest? Ook hier in Haastricht. Heere, hoor zo ons gebed. Ga met ons mee de komende week in. We leggen de week in uw handen neer. Heere, u weet waar we op wachten. Wat ons bezighoudt. Wat onze onzekerheid is. Heere, leid ons. Dat wij maar achter u zo mogen aangaan. Want dat is de beste weg. Heere, hoor ons. Vergeef onze zonden. Vergeef het tekort in prediking en luisteren. En zegen uw woord. Dit alles in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen tot slot opnieuw uit de 42e psalm. 42 en dan het 5e vers. Bekende woorden, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, en ik zal in dit vertrouwen leven. 42 vers 5. Verheft uw harten dan tot God. Heeft u precies hetzelfde als waar de hele prediking over ging. Niet doet iets voor de wereld of jezelf. Verhef je harten tot God. En ontvang dan zijn zegen. De Heere, hij zegene u en behoede u. De Heere, hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.